Dames en heren, het afgelopen jaar hebben wij bezig gehouden met een van de meest heftige onderwerpen die wij op de studiedag gaan behandelen. Vliegende schotels, UFO's en alles wat ermee samenhangt. Het is een fascinerend onderwerp, maar tegelijkertijd ook een onderwerp met lugubere en bizarre aspecten. Het lijkt een onschuldig verschijnsel, maar dat is het zeker niet. Fenomeen dat door velen ontkend wordt, maar dat, gezien de feiten, wel degelijk bestaat. Hoe moeten wij dit beoordelen? Waarom kunnen UFO's, vliegende schotels en buitenaardse al vele jaren op zo'n bovenmatig grote, bijna obsessieve belangstelling rekenen? Waarom gaat bijna de helft van alle Hollywoodfilms over dit soort thema's? Wat is de boodschap van deze UFO's, als ze al bestaan? En waar komen deze dingen vandaan? We zullen dit vanmorgen proberen te beantwoorden. Maar voor ons iets over het UFO in de film te vertellen, moeten wij zonder meer iets over het UFO-fenomeen zelf weten. Anders begrijpen we die films niet goed. Nou, u zult zich waarschijnlijk eerst al afvragen of de inleider nu ook al in vliegende schotels gelooft. Ziet hij ze nu ook al vliegen? Wees niet bezorgd. Ik sta met beide benen op de grond. Ik heb me een pakweg van 1995 ongeveer voor geïnteresseerd, maar eigenlijk nooit echt goed bestudeerd. Je vindt het wel fascinerend, je houdt je even mee bezig en je denkt, ach, het zal wel, en je denkt alles met een korrel zout. UFO's hebben nu eenmaal een hoog giegelgehalte. Deels klopt dat, maar als je in de materie duikt, dan zie je dat er veel en veel meer aan de hand is. En dat er al heel veel informatie voorhanden is die bewijzen dat deze dingen bestaan. Ik ben erachter gekomen, na al mijn research, dat als je niet aan het bestaan van UFO's gelooft, dus niet in het bestaan, maar aan het bestaan van UFO's gelooft, je een gevaarlijke werkelijkheid ontkent. Ik zeg niet dat je ermee bezig moet houden. Ik raad het u echt dringend af. Maar we moeten niet vluchten voor de realiteit. UFO's zijn geen mythes. Er is grondig wetenschappelijk onderzoek gedaan, al meer dan 60 jaar lang. Iemand die dit verschijnsel kent, kent de feiten niet. Daarom laat het niet kortzichtig zijn en de zaak serieus nemen. Mijn inziens kan dit verschijnsel alleen maar geestelijk beoordeeld worden, omdat hier overduidelijk spirituele en demonische aspecten aan zitten. En daar kom ik straks op terug. De Bijbel leert heel duidelijk dat er in de eindtijd grote en bedriegelijke tekenen en wonderen zullen plaatsvinden. Een grote misleiding zal over de wereld gaan. Wetenschappers menen in hun wijsheid wel het ontstaan van het heelal te kunnen verklaren, maar bij een betrekkelijk grijpbaar verschijnsel als vliegende schotels, daar past iedereen in het duister. Dat de wetenschap geen duidelijke verklaring heeft, wil niet zeggen dat het fenomeen niet bestaat. Er zijn al meer verschijnselen die de wetenschap niet kan verklaren, maar wel degelijk bestaan. Of wij in de toekomst nog meer te maken krijgen met dit fenomeen, ik weet het niet, ik hoop het niet. Aan het eind van deze lezing zult u wel begrijpen waarom. Maar we moeten dit verschijnsel niet ontkennen of wegredeneren. Wat zijn UFO's eigenlijk? De definitie. UFO staat voor Unidentified Flying Object. Een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp. De naam UFO is afkomstig vanuit de US Air Force, de Amerikaanse luchtmacht. Een UFO is een verschijnsel of voorwerp dat door één of meerdere mensen wordt waargenomen, al dan niet met behulp van technische middelen als radar, foto en film, en dat na onderzoek definitief niet kan worden geïdentificeerd als zijnde veroorzaakt door bekende, natuurlijke of kunstmatige verschijnselen of objecten, voor zover de huidige kennis op het wetenschappelijk en technologisch gebied reikt. Heel mond vol. Voor sommigen valt een vliegende schotel daar niet onder, want we zien, we nemen een vliegende schotel waar. Het is al zodanig geïdentificeerd. Maar dat zegt niets over de herkomst daarvan. Als we kunnen vaststellen dat een UFO van een ander planetenstelsel afkomstig zou zijn, is hij hiermee geïdentificeerd. Maar dat weten we niet. En dat kunnen we ook niet zeker weten. Maar wij willen natuurlijk alles weten. En zolang dat niet verklaard kan worden, hebben mijns inziens te maken met UFO's, UFO's. Dus als ik het nu over UFO's heb, de rest van mijn lezing, dan bedoel ik voor het gemak vliegende schotels. Die in wat voor vorm dan ook waargenomen worden, wereldwijd. Het woord UFO is in een mond, het woord UFO is in een volksmond als synoniem voor een soort vliegende schotel geworden. Wat zijn hun bronnen? Want dat is met zo'n thema natuurlijk uitermate belangrijk. Naast serieuze boeken en talloze internetsites en documentaires is er een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften van een breed scala aan disciplines van de medische wetenschap, de psychologie, de parapsychologie, de biologie, de antropologie, tot aan natuurkunde, kwantumfysica, mechanica, astronomie, ruimtevaarttechniek en theologie. Want dit UFO-fenomeen kent multidisciplinaire aspecten. Verder kun je uitgebreid wagen aan vrijgegeven overheidsrapporten, die decennia lang geheim zijn gehouden door westerse regeringen. Op de websites van de CIA, de FBI en de ruimteorganisatie CNES, het Franse equivalent van de NASA, staat veel documentatie. Ik vertel u dus ook geen geheimen, het zijn allemaal openbare bronnen. Belangrijk is ook de vraag naar de vooronderstellingen en de manier waarop UFO's worden onderzocht. Want UFO-onderzoekers hangen allerlei levens- en wereldbeschouwingen aan. Een atheïstische wetenschapper zal ongetwijfeld alles ontkennen. En iemand met een spirituele of New Age-inslag zal dit verschijnsel totaal anders beoordelen. Praktisch alle vooronderstellingen en theorieën in de ufologie gaan uit van het idee van evolutie, of van de evolutietheorie. U weet, de grootst mogelijke onzintheorie van de afgelopen 150 jaar. Helaas is er in Nederland weinig christelijk weerwoord. De meeste boeken over UFO's met een Bijbels weerwoord verschijnen meestal in de Engelstalige landen, met name in de VS. Als ik de vele titels bekijk, lijkt het wel of christelijke auteurs er 20 tot 30 jaar vooruitlopen op dit thema. Maar de serieuze wetenschappers die zich ermee bezighouden, en dat zijn er weinigen, die houden zich gelukkig bezig met de feiten. En zullen, als het goed is, hun eigen vooronderstellingen zo min mogelijk laten meespelen. In de wetenschappelijke wereld, maar ook binnen de zogenaamde grenswetenschappen, is men diep verdeeld over hoe het UFO-fenomeen beoordeeld moet worden. Waar de UFO's uiteindelijk vandaan komen, daarop heeft de wetenschap geen bevredigend antwoord. En doordat men dat niet weet, gaat men van alles verzinnen. Per jaar worden er wereldwijd 100.000 UFO-meldingen gedaan. Deze komen binnen bij de politie, bij luchtvaartautoriteiten, verkeerstorens, ministeries van Defensie, commandocentrales van het leger, weerstations, sterrenwachten, UFO-meldpunten en talloze andere officiële instanties. Sinds 1947 zijn er wereldwijd ongeveer 50 miljoen meldingen gedaan. En dat is een ruwe schatting, want UFO-meldingen worden niet ergens bij een centrale instantie bijgehouden. De cijfers verschillen overigens enorm. Sommige onderzoekers komen met heel wat lagere cijfers, maar dan nog gaat het om enorme aantallen. Heel veel mensen nemen niet eens de moeite om iets te melden wat ze gezien hebben, bijvoorbeeld uit angst belachelijk gemaakt te worden. Dus het werkelijke aantal zou nog veel hoger kunnen liggen. Officieren van de luchtmacht, militaire waarnemers, piloten en gezagvoerders doen vaak meer melding dan de rest van de bevolking. Ze hebben vaak een beter getraind oog om verschijnselen in de lucht te kunnen onderscheiden. Maar laten we eens aannemen dat slechts 10% daarvan echte UFO-meldingen zijn geweest. En daar is ook uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar geweest. 90% van al deze meldingen hebben niets met UFO's te maken en kunnen terzijde geschoven worden. Maar dan nog houden er 10% over. En dat is, sinds 1947, rond de 5 miljoen echte UFO-meldingen. En dat is rond 75.000 meldingen per jaar wereldwijd. Bij vele duizenden gevallen van UFO-meldingen worden mensen achteraf geïnterviewd. Ze worden gevraagd bijvoorbeeld om te tekenen wat ze gezien hebben. Heel soms vindt er psychologisch onderzoek plaats. Vinden soms verdere gesprekken plaats. dan houden we wereldwijd vele tienduizend gevallen over, waarover geen enkele twijfel meer bestaat. Deze gevallen spelen zich voornamelijk af in de VS, een aantal Europese landen en Australië, waar de meeste UFO's worden gesignaleerd. Nou, is het hiermee bewezen dat deze dingen bestaan? Stel nu eens dat er slechts één geval waar zou zijn, dan is dat al een bewijs dat deze dingen bestaan. Het gaat hier om meldingen waarin mensen een UFO hebben gezien, een zogenaamde close encounter of the first kind, een nabije ontmoeting van het eerste soort. En deze lopen op tot de achtste soort, een complete ontvoering door een UFO, een zogenaamde alien abduction, waar degenen die dit hebben meegemaakt de afgrijzelijkste verhalen over vertellen. Sommigen zien UFO's van heel dichtbij, zogenaamde close encounters of the second kind of close encounters of the third kind. De meesten houden daar traumatische ervaringen over, want een UFO van dichtbij meemaken of er op een andere wijze mee geconfronteerd worden is meestal geen pretje. Inmiddels zijn er alleen al in de VS duizenden gevallen gedocumenteerd. Mensen die psychisch kerngezond waren, die geconfronteerd werden met deze buitenaardse, krijgen last van angststoornissen en depressies en verdwijnen vervolgens jarenlang in de hulpverlening. Maar er zijn er ook die totaal de andere kant op gaan. Ze worden spiritueler, humaner, begripsvoller, krijgen andere interesses of gaan paranormale begaafdheden vertonen. De vraag is nu, is het nu allemaal waar of niet? Is het allemaal bedrog? Zijn het allemaal uit de duim gezogen verhalen, oplichterij of is het echt bestaand? De verklaringen van wereldwijd honderdduizenden ooggetuigen, van mensen uit tal van landen, over een periode van bijna 70 jaar, mensen die elkaar niet kennen, mensen die onmogelijk met elkaar in contact kunnen zijn geweest, mensen van verschillende talen en culturen, van diverse afkomst, van diverse beroepsgroepen, in de meest uiteenlopende woongebieden, van verschillende leeftijden, van jong tot oud. Al die verklaringen komen iedere keer weer verbluffend overeen. Het is iedere keer hetzelfde verhaal, tot en met de meest bizarre details. Die mensen, die werden hiermee ongevraagd geconfronteerd. Ze hebben geen enkele behoefte om de goeroe of de profeet uit te hangen. Ze zijn vaak heel terughoudend. Ze doen hun verhaal en verdwijnen dan vaak weer in de anonimiteit. De meeste mensen willen al helemaal geen publiciteit. Natuurlijk zullen aandachtzoekers en bedriegers tussen zitten, maar die vallen gauw door de mand. Dit alles kan gewoon geen toeval of georganiseerd bedrog zijn, uitgesloten. Wilt u bewijs? Dit is bewijs. Bovendien zijn er momenteel ongeveer 5000 foto's en filmfragmenten die na uitgebreid onderzoek onomstotelijk bewijzen dat er sprake is van UFO's. De beschrijving van de eigenschappen van de UFO loopt in details uiteen, maar komt nog in veel gevallen in grote lijnen overeen. Ze hebben de vorm van wat wij noemen vliegende schotel, van betrekkelijk klein tot wel 100 meter in doorsnede. Meestal zijn ze rond of bolvormig, soms in de vorm van een driehoek, anderen zijn langwerpig of zien eruit als een winkelhaak. Ze zijn meestal grijs, metaalkleurig, waar andere kleuren zijn waargenomen en kunnen hun kleur veranderen tijdens de vlucht. Ze maken met name 's nachts gebruik van sterke lichten. Ze duiken plotseling ergens op, kunnen de meest uiteenlopende acrobatische bewegingen maken en vliegen daarna met een ongelooflijke snelheid in weg, soms binnen 2 seconden op een snelheid van 1000 kilometer of meer. Een menselijk lichaam zou deze zogenaamde G-krachten niet overleven. Ze hebben een onvoorstelbare wendbaarheid en klimtechniek. Alle wetten van de zwaartekracht en de fysica worden getart. Of ze dematerialiseren plotseling. Het ene moment zie je ze nog, het volgende moment zijn ze weg. Soms vliegen ze in formatie over een landstreek en verdwijnen dan weer. Het lijkt dan net op ze iets komen inspecteren. UFO's worden door radarsystemen waargenomen. En u weet, radarsystemen laten geen hallucinaties zien. En ook camera's filmen geen hallucinaties. Die UFO's die schijnen een voorkeur te hebben voor alles wat met militaire en nucleaire installaties te maken heeft. Soms duiken ze op bij legeroefeningen, vlootmanoeuvres of andere militaire operaties. Van wat er aan materieel bewijs is, wordt er geconcludeerd dat de UFO gemaakt is van een buitengewoon duurzaam, extreem sterk materiaal. Ze hebben een geruisloos aandrijfmechanisme, zeer geavanceerde besturings- en remsystemen, maar ook energiebronnen en navigatiesystemen die wij niet kennen. Wetenschappers vermoeden dat ze gebruik maken van zogenaamde anti-zwaartekrachtaandrijving. Sommige UFO's hebben superieure gevechtswapens aan boord en gebruiken die bij tijd en wijle ook. Ze zenden ook een enorme elektromagnetische straling uit die boordapparatuur van vliegtuigen stoort of uitschakelt. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan door de Amerikaanse luchtmacht. Ook storingen op radio en televisie zijn waargenomen. En communicatieapparatuur valt tijdelijk of geheel uit. Mensen die dit meegemaakt hebben, en de getuigenverklaringen hieromtrent lopen in de vele duizenden, voelen vaak ook een elektrische schok, alsof ze van binnen verhit werden. Een verstikkend of misselijkmakend gevoel of een tijdelijke verwarming. Sommigen hielden een brandwond aan over of beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel. UFO's zijn dus geconstrueerd. Er zit een hoge intelligentie achter en het vermoeden rijst dat ze ook van tevoren weten waar ze op een bepaald moment moeten zijn of wie ze met hun bezoek willen confronteren. U denkt wellicht, nou, nu geloof ik niet meer, dit wordt te gek. Blijf er nog even zitten, want net als u vinden veel mensen dit allemaal onzin. Te gek voor woorden, ongelooflijk. Misschien duizend het u ook allemaal. Honderdduizenden ooggetuigen verslagen vanuit de hele wereld zijn schijnbaar niet voldoende om mensen te overtuigen. Soms worden belangrijke getuigen bedreigd dat ze niets mogen zeggen. Of er wordt een zwijgplicht opgelegd aan militair personeel dat ermee geconfronteerd is geweest. Maar op internet staan vele uren documentaires en reportages met verklaringen van hoge Amerikaanse officieren die UFO's hebben gezien. En er zijn vaak niet de mensen die hun reputatie op het spel zetten door allerlei onzinverhalen te gaan verkopen. In de wetenschappelijke bronnen die ik heb geraadpleegd, ook met name vanuit de medische wereld, het UFO-fenomeen niet serieus genomen. Ik ben dat in tal van vakbladen tegengekomen. Mensen die UFO's hebben gezien, of ermee zijn geconfronteerd, die lijden aan geestelijke of psychische stoornissen. Er is een steekje aan los. Stel de kans, kom je daar tegen. Een betrouwbare getuige die een waarheidsgetrouw verslag doet, bestaat niet in een denkwereld. Het UFO-verschijnsel zelf zou een mythe zijn, een waanvoorstel, een uit de hand gelopen volksgeloof, een moderne variant van een heks op een bezemsteel, een overblijfsel van een middeleeuws geloof in de duivel. De wetenschap heeft de duivel wegverklaard, nu de UFO's nog. Dat is wat ik allemaal ben tegengekomen. Als de pers sporadisch over een UFO-verschijnsel melding maakt, door duizenden mensen iets gezien, dan zijn het weerballonnen. Die verklaring is altijd heel populair. Of bolbliksems, kometen, meteorieten of mini-asteroïden, luchtspiegelingen, vuiltjes op de cameralens, zeemeeuwen of albatrossen, condenssporen, lichtgevend moerasgas, drones. Momenteel heel erg populair. Drones. Plasmaontladingen of allerlei soorten onverklaarbare natuurverschijnselen. Of gewoon zinsbegrotelingen, hallucinaties en optisch bedrog. Goed, dit zou allemaal ook kunnen gaan voor die 90%. Maar bij die overige 10% gaat het wel over echte UFO's. Dat zeggen de serieuze wetenschappers zelf. De mainstream media schrijft het UFO-fenomeen meestal dood. Of maakt het belachelijk en getuigen worden als onbetrouwbare en meewarige wezens weggezet. In de uitgebreide versie van de lezing ga ik verder nog in op neergestorte UFO's op diverse plaatsen in de wereld en de reacties van de pers daarop. Verder noem ik een aantal bekende politieke leiders, ex-presidenten en legerofficieren die al dan niet in het openbaar verklaard hebben dat UFO's bestaan. Helaas kan ik daar vanmorgen niet verder op ingaan vanwege de tijd. Ook worden er wereldwijd jaarlijks internationale congressen en conferenties gehouden waar niet alleen UFO-researchers en en experts uit tal van wetenschappelijke disciplines hun recente onderzoeksresultaten en bevindingen uitwisselen, laten ook legerofficieren uit diverse landen, gezagvoerders en piloten die UFO's gezien hebben, hun ervaringen uitwisselen. Er staan heel veel van dit soort reportages op internet, die kan je allemaal zelf bekijken. Wat wisten en wat weten de overheden over UFO's? Vanaf pakweg de Tweede Wereldoorlog hebben praktisch alle Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals de CIA, de FBI, de National Security Agency, de NRO, de National Reconnaissance Office, maar ook de NORAD, het Amerikaanse luchtverdedigingscommando, de Amerikaanse luchtmacht en de marine en de NASA het UFO-verschijnsel niet alleen nauwlettend in de gaten gehouden, maar tot op de dag van vandaag wordt het fenomeen bestudeerd. De CIA heeft net als de US Air Force diverse rapporten gepubliceerd en die staan allemaal op internet. Niet dat het allemaal super onthullende informatie bevat, helaas niet. Maar het is wel duidelijk dat het UFO-fenomeen de hoogste politieke en militaire top intens bezig hield. De nationale veiligheid stond volgens hen op het spel. Maar met hetzelfde beroep op de nationale veiligheid worden vele duizenden documenten nog steeds achter slot en grendel gehouden. Men was bang voor paniek onder de bevolking en men is dat eigenlijk nog steeds. Pas recentelijk worden er tot nu toe geheim gehouden documenten vrijgegeven. Nou, een andere vraag, buitenaards leven. Want ik wil toch een beetje naar UFO's zelf. Bestaat er buitenaards leven in al dan niet microscopische vorm? Of bestaat er buitenaards intelligent leven? Dat is natuurlijk de hamvraag. En die vraag leeft al sinds de Griekse oudheid. Het antwoord is nauw verbonden met de vraag hoe ons universum tot stand is gekomen. 15 miljard jaar geleden of pakweg 6 tot 10.000 jaar geleden. Dat is een gigantisch verschil. Als er inderdaad de afgelopen miljarden jaren evolutie heeft plaatsgevonden, is het theoretisch mogelijk dat er buitenaards leven of buitenaardse beschavingen zouden kunnen bestaan. Beschavingen die miljoenen of miljarden jaren technologisch en spiritueel verder zijn dan wij en die pas recentelijk zich aan ons openbaren. Het thema wat je heel vaak in die science fiction films tegenkomt. Er is een beschaving die veel verder dan wij. Als leven op aarde door toeval is ontstaan, waarom dan ook niet op andere planeten? Er ligt niet in ons zonnestelsel, want de meeste planeten zijn of te koud of kokend heet of te giftig, of er heerst een complete duisternis, of een onvoorstelbare zwaartekracht, of de gasvorming en de straling is absoluut dodelijk voor alle leven. Maar misschien in andere zonnestelsels? Het heelal is immers onmetelijk en onbegrijpelijk groot. Maar hoe groot is die kans? Ook hier blijkt weer dat mensen graag geloven wat ze willen geloven. Want alle theorieën hieromtrent zijn buitengewoon speculatief, hoogst ongeloofwaardig en volstrekt onwetenschappelijk en kunnen dus nooit bewezen worden. De exobiologie, of de astrobiologie, die zich met deze vragen bezighoudt, is dan ook geen wetenschap, maar cru gezegd pure science fiction. De afstanden zijn werkelijk zo onbevattelijk groot. De grens van onze Melkweg zouden met de snelheid van het licht, als we al zo'n ruimtevoertuig met de noodzakelijke brandstof voor onderweg zouden kunnen construeren, pas over 100.000 jaar bereiken. Als we daar al ongeschonden zouden aankomen, want één minuscuul zandkorreltje of steenstofdeeltje in de ruimte dat tegen het ruimtevaartuig botst en het hele ding knalt met een kracht van 10 ton TNT uit elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de levensgevaarlijke straling in het heelal. Het dichtstbijzijnde volgende sterrenstelsel, de Andromeda-nevel, zouden nog steeds met de snelheid van het licht pas na 3 miljoen jaar bereiken. Om daarna bij het volgende sterrenstelsel te komen, zouden we 20 miljoen jaar onderweg zijn. En dan hebben we pas 2 van de miljarden sterrenstelsels bezocht. Psalm 8. Aanschouw in de hemel, het werk van je vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt, Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? In Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Psalm 147. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij de naam. Stelt u zich eens voor. Al die triljoenen en triljarden sterren hebben elke naam bij de Heere God. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Interstellaire reizen, vertegenwoordigers van buitenaardse beschavingen die hier even komen rondkijken. De kans dat daar leven zou zijn ontstaan in de vorm van humanoïden. En dat dat leven ons, minderwaardige en ondergeëvolueerde aardlingen, vereert met hun bezoekjes? Onzin. Laten we heel nuchter zijn. Hoe belangrijk is het wat er staat in Psalm 115? De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. De aarde is het middelpunt van het heelal in zaken intelligent leven. Er staat ook geschreven, God schiep de hemelen, de shamayim, de hemelen. En de aarde, Psalm 33, want hij sprak er, want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En dat wordt talloze keren herhaald en bevestigd in de rest van het Oude en Nieuwe Testament. Door Christus zelf en de apostelen. En ook God schiep. Dus geen leven op aarde als gevolg van allerlei fantasierijke buitenaardse interventies en uit de hand gelopen bio-experimenten van aliens. Psalm 104. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol. De aarde is vol van uw rijkdommen. Handelingen 17. Hij maakte uit één bloed het hele menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft in hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Nergens staat dat God tegelijkertijd of miljoenen jaren voor zijn schepping nog elders leven heeft gecreëerd. Of dat op de zesde dag elders mensen of humanoïden op andere planeten zijn geschapen. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen op de aarde. Niks geen Big Bang, evolutie en oerzoekjes. Leven, eenvoudig leven, intelligent leven, buitengewoon complex leven, kan niet ontstaan uit morsdode materie. Uit een cocktail van levenloze chemicaliën. Zonder intelligentie kan levenloze materie niet veranderen in levende cellen, levende wezens. Als u in het bestaan van buitenaardse beschavingen gelooft, dan kunt u niet in schepping geloven. U moet dan in evolutie geloven. Er zitten trouwens nogal wat sinistere aspecten aan dit hele alien gedoe. Want als deze wezens van andere planeten zouden komen, dan zouden ze grote problemen moeten hebben met onze zwaartekracht op aarde. Met het ademen van onze zuurstof, met hun immuunsystemen. Ze zouden zeer vatbaar moeten zijn voor bacteriologische infecties, zonnestraling. En moeite moeten hebben met onze atmosferische densiteit. Maar dat blijkt uit niets. Deze wezens zien er redelijk menselijk uit. En overal waar ze optreden, blijken ze de taal van de mensen ter plekke te begrijpen. Je vraagt je dan af, hoe hebben deze humanoïden van andere planeten dan de talen die hier op aarde gesproken worden geleerd? Dit zijn eerder aanwijzingen dat dit demonen zijn die een menselijk gedaante hebben aangenomen. En het vreemde is, het gekke is, het mooie is, dit beweren overigens niet alleen christelijke wetenschappers, maar ook niet-christelijke wetenschappers. Alleen noemen ze deze dan geen demonen, maar paranormale entiteiten uit andere dimensies. Bovendien, zo blijkt uit tal van ooggetuigenverslagen, dat deze entiteiten zich dwars door muren, deuren en ramen kunnen bewegen. En dit is al een aanwijzing dat we hier niet te maken hebben met humanoïden of iets dergelijks, maar met geestverschijningen die de werkelijkheid kunnen manipuleren en bepalen. De Bijbel is duidelijk over gevallen enkele Satan en zijn legermachten. Openbaring 12 zegt dat de demonen op de aarde geworpen zijn. Ze zijn niet meer in de hemel en ook niet op andere planeten of sterren. In Efeze 6 worden we er ernstig tegen gewaarschuwd als deze zogenaamde aliens, deze visitors from outer space, inderdaad gevallen engelen of demonische entiteiten zijn, en dat lijkt de enige plausibele verklaring tot nu toe, dan is het geen wonder dat de wetenschap die gebaseerd is op een materialistische en atheïstische wereldbeschouwing fundamenteel geen antwoord kan geven op dit UFO-verschijnsel. Blijft echter voor mij alleen nog één belangrijke vraag over, en die is tot nu toe ontzettend onbeantwoord. Hoe komen deze aliens aan die superieure technologie waar ik het net over had? Waarom maken ze gebruik van hoogwaardige technologisch geavanceerde ruimtevoertuigen? En waarom laten ze deze dingen als ze niet aan ons verschijnen? Want het gaat wel om reële objecten. Ik ben daar tot nu toe nog geen verklaring tegengekomen, zowel uit christelijke als niet-christelijke bronnen. De UFO in de film. Zoals gezegd, een groot deel van de Hollywoodfilms hebben UFO's, aliens en buitenaardse beschavingen als thema. Op de movie database tel ik er minstens 75. Meestal verpakt in een spectaculaire science fiction setting. Met dit soort films is heel veel geld te verdienen. Dat hebben ze in Hollywood wel door. Deze films verhogen in de eerste instantie altijd een belangstelling voor het fenomeen. Fascinatie voor het mysterieuze, het onverklaarbare en interesse voor het paranormale is van alle tijden. Maar je denken wordt er wel onbemerkt mee besmet. De wetenschappelijke onderzoeken, de rapporten van de UFO-onderzoekers, die bereiken de brede lagen van de bevolking niet op nauwelijks. Maar dat doen deze populaire massafilms en bepaalde tv-series helaas wel. Een van de meest bekende films is Independence Day uit 1996, die begin dit jaar weer te zien was op de televisie. In Independence Day komen de aliens naar de aarde om ons te vernietigen en ons te plunderen van alles wat wij hebben. Wij zijn het niet waard om te leven, we moeten uitgeroeid worden. Maar gelukkig, de Amerikanen zijn de aliens te slim af en de operatie wordt ter nauwe nood afgeblazen. De aarde is gered. De regisseur van deze en van talloze andere films is Steven Spielberg. Het filmscript is niet uit de duim gezogen. Hij is uitgebreid geadviseerd door G. Allen Hynek, een Amerikaanse astronoom en een van de weinige serieuze UFO-onderzoekers van de eerste soort. Hynek was in de jaren 50 hoofd van het Project Blue Book, een UFO-onderzoeksgroep onder regie van de CIA. Ik heb sterk de indruk dat Spielberg zelf ook natuurlijk onderzoek heeft gedaan naar het UFO-fenomeen en dat ook wil propageren. Ik wil vooral benadrukken dat wat u in deze films ziet veelal gebaseerd is op werkelijk gebeurde feiten. Natuurlijk is het hier en daar wat aangedikt, maar veel van wat u ziet komt talloze malen voor in de vele tienduizenden ooggetuigenverslagen van over de hele wereld. In films als The Thing uit 82, Alien 3 uit 92, en Fire in the Sky 93 en Alien Uprising uit vorig jaar zijn de aliens kwaadaardig en gewelddadig. Ze willen totale controle over de mensheid hebben. Ze willen onze planeet, ons lichaam, onze ziel. En als je niet oppast, kunnen ze je gijzelen en martelen. Mensen worden bang gemaakt voor UFO's en de aliens. Als je iemand afhankelijk van iemand of iets wil maken, moet je hem eerst bang maken. Want mensen worden vaak bang voor iets wat ze niet begrijpen. De alien die in film Alien 3 voorkomt, is overigens een product van Hans Rudolf Giger, een Zwitserse surrealistische kunstenaar. Zijn website staat vol met demonische kunst en occulte afbeeldingen van de meest afzichtelijke monsters. Daar legt hij uit hoe hij voor Alien 3 geconsulteerd werd. Het werd een gewelddadige, occulte horrorfilm. In E.T., Extraterrestrial, 1981, daarentegen is de alien heel vriendelijk. Overigens zag ik vanavond gisteren dat die film komt volgende week voor RTL 7 of 8. wordt iedere keer vertoond. In IT is de alien heel vriendelijk. Hij wordt het intieme huiskameraadje van een van de kinderen. Hij leert praten, eet uit de koelkast, drinkt bier en kijkt televisie. De trucjes die hij doet, doen een beetje aan Harry Potter denken. Lange tijd heeft de moeder niets in de gaten. De vader is afwezig in de film. Voor het jongetje is de alien de vader. Het jongetje ontwikkelt een sterke emotionele binding met hem. Uiteindelijk overlijdt de alien in een couveuse, maar hij komt weer tot leven. Hij ontsnapt aan een wilde politieachtervolging en wordt uiteindelijk meegenomen door het klaarstaande UFO. Het is een aandoenlijke occulte fantasyfilm. In veel films waarin de aliens goedaardig zijn, wordt zachtmoedigheid en simpelheid opgehemeld. De aliens zijn klein en kinderlijk eenvoudig en komen over als goddelijke wezentjes uit hemelse sferen en ze doen ook wonderen. Ze glimlachen vriendelijk. De aliens zijn superieur vergeleken met de mens. Ze willen ons graag leiden en onze problemen oplossen. De aliens dwingen zelfs bewondering af. Het kwaad lijkt niet te bestaan. Alles is conflictloos. De aliens hebben geen leiders. Die hebben ze ook niet nodig. Ze hebben geen kerk of geen geloof nodig. Ze hebben geen plichten. Ze geloven alleen in zichzelf. Maar ze laten nooit iets los over hun ware herkomst. Alles blijft vaag. Wij moeten tolerant zijn en daarom naar hen luisteren, want ze hebben een belangrijke boodschap voor de mensheid. Ze maken zich ook zorgen om de gewelddadige natuur van de mens. Een mens die bezig is met de complete destructie van de planeet Aarde. Er zullen vergaande en harde maatregelen nodig zijn om de planeet te redden van de nucleaire ondergang. In de film The Day the Earth Stood Still uit 1951 wordt een grote Amerikaanse stad door een UFO bedreigd. Alle elektriciteit valt uit. Heel Amerika en alle wereldleiders zijn in rep en roer. Het blijkt dat de menselijke gestalte die uit de UFO tevoorschijn komt, het doel heeft om de aarde te redden. Voor ons. Dat wil zeggen, hij komt de aarde redden, niet ons. Als wij hem massaal aangaan, blijft de aarde tenminste bestaan. De vernietiging van de aarde als gevolg van de destructieve mensheid onder leiding van het eveneens technologisch destructieve Amerika is onherroepelijk. De mens moet nu ophouden met oorlog voeren en met het testen van atoombommen. Hij is op een heilloze weg. 1951 testen van atoombommen. Er moet vrede op aarde komen. Wij zijn ongelovige egoïsten. Maar helaas, wij willen ons niet ten goede veranderen. In de film blijkt overal ter wereld grote bollen te zijn neergedaald die dieren en planten verzamelen om de komende vernietiging te kunnen overleven. Een soort ark van Noach. Op het allerlaatste moment wordt de ramp afgewend en komt alles weer op zijn pootjes terecht. Ook hier in een simpel verhaal, krakkemikkig tot en met. Maar de boodschap is duidelijk. Een laatste waarschuwing. De mensheid moet zich veranderen. Vorig jaar is er een nieuwe film uitgekomen met de titel Alien Uprising. Nieuw is het vleugje seks. Het stuitende en af en toe seksistische taalgebruik en het gevloek dat normaal gesproken vrijwel afwezig is in dit soort films. Geweld is er genoeg. Met acteur Jean-Claude Van Damme in de hoofdrol ben je daarvan verzekerd. Deze volstrekt chaotische film gaat helemaal nergens over. Het is één groot mispakstel. Maar goed, wat verwacht je van een filmproductie uit Engeland, het culturele vuilnisvat van Europa? Het land van waaruit de militante atheïstische evolutietheorie haar opmars over de wereld is begonnen, inclusief catastrofaal en mensverachtende gevolgen van politiek, samenleving, wetenschap, ethiek en moraal. Een groot deel van de film gaat op aan volstrekt niets zeggende dialogen, banale discussies en vooral ruzies en extreem geweld tussen de acteurs. De UFO's zorgen voor veel spanning. En bedreiging, maar ze duiken pas in de laatste 10 minuten op en ze vechten ook nog eens tegen elkaar. De boodschap van deze film, voor zover er een boodschap is, is vooral wanhoop. De aliens wonen namelijk onder ons. Ze zien er net zo uit als wij. De vijand is onder ons. Uiteindelijk wordt iedereen afgemaakt door een militaire eenheid in opdracht van de overheid. Begin dit jaar kwam er een nieuwe film uit, Dark Skies. Meer horror dan science fiction. Een angstaanjagende, buitenaardse aanwezigheid terroriseert elke nacht een gezin en doet zich goed aan de kinderen. Kinderen ditmaal, je moet wat nieuws verzinnen. Na 60 jaar van dit soort filmproducties is het thema volkomen uitgekoud. Ik wil de film Close Encounters of the Third Kind uit 1977 bespreken. Want dit is een film die behoorlijk wat impact gehad heeft. Met name de boodschap van deze film blijft lang in het onbewuste hangen. Close Encounters wordt, net als de meeste andere films, door velen gezien als een kwalitatief slechte en oppervlakkige film. Je kunt jezelf eigenlijk afvragen of deze films überhaupt goed kunnen zijn. Goed in de zin vanuit veel technisch oogpunt misschien, maar niet de boodschap die ze brengen. Het verhaal stelt niets voor. Het is flinterdun, evenals de personages die erin voorkomen. De filmrecensent noemde de film een reflectie van het hedendaagse Amerikaanse ietsisme. Een andere filmrecensent zei: Close Encounters geeft een progressief, tolerant en zelfs een cosmopolitische visie op het universum dan de meerderheid van de science fiction films. In het begin van deze film verschijnt iets wat op een UFO lijkt. En dat gaat gepaard met tal van occulte lijfverschijnselen. Voorwerpen die zich in de huiskamer verplaatsen, huisraad dat vernield wordt, elektriciteit die uitvalt. Een huisgezin dat geteisterd wordt door onzichtbare wezens. Een driejarig jongetje dat hij meemaakt vindt het allemaal prachtig. Hij wordt ontvoerd tijdens een nachtelijke UFO-verschijning. Zijn vader is trouwens de leider van een groep mensen die op zoek zijn naar een komende UFO-woning vlak in de buurt. Hij had namelijk een visioen gekregen van de precieze plek die overigens Devil's Tower heet. Tegelijkertijd komt de Amerikaanse overheid erachter dat aliens op deze plek zullen landen en verzinnen een dekmantelverhaal om het publiek op de afstand te houden. De Amerikaanse autoriteiten in deze film zijn volstrekt onbetrouwbaar. Ze liegen en bedriegen erop los. Uiteindelijk verschijnt er een gigantische UFO van wel honderden meters breed boven deze plek. Het lijkt enorm dreigend, maar dan komen er mensen uitgelopen die eerder door een UFO zijn ontvoerd. Ook het driejarig jongetje komt weer terug. In de laatste 10 minuten van deze langdradige en meer dan 2 uur durende oerzaaie film komen de echte aliens eruit. Honderden mensen zijn getuige. De aliens blijken helemaal niet zo bedreigend en gevaarlijk te zijn. Ze zijn zachtmoedig en begripsvol. Ze laten zich eventjes zien, zwaaien vrienden en gewoon en gaan dan alweer weg. De film gaat als een nachtkaars uit. De aliens in Close Encounters dragen geen wapens en zodoende zijn ze ook geen bedreiging voor ons. Spielberg heeft daar overigens 6-jarige ballerinemeisjes voor ingezet. Er worden bijbelse thema's in al deze films verwerkt, alleen deze worden verdraaid. Mensen krijgen een religieuze extase bij het zien van een UFO. Het opgenomen worden in een UFO lijkt op een overgave, een toegang naar het paradijs. Het doet denken aan de opname van de gemeente, zoals in het boek Thessalonicenses dat beschreven. Ook het thema van de wederkomst is aanwezig. Hoge aliens komen ons bevrijden en verlossen van het kwaad dat de mens zichzelf aandoet. Het is een soort satanische kopie van de wederkomst van Christus. De boodschap is duidelijk. Een nieuwe wereldorde is op komst. Dat is het antikoninkrijk der hemel. Dan kom ik tot 3 conclusies. De enorme aandacht en interesse voor het occulte en het paranormale in het algemeen, en UFO's in het bijzonder, is een kenmerk van de eindtijd. Het maakt deel uit van de grote misleiding en de voorbereiding voor de antichrist, zoals die beschreven staat in de Bijbel. De vele films over deze thematiek zijn daar misschien een klein, maar wel een belangrijk onderdeel van. Twee, de misleidende en nihilistische heilsboodschappen van deze ruimtewezens, deze aliens, deze space brothers, de ancient astronauts, of hoe ze ook genoemd worden, zijn een en al leugen, omdat hun bron, hun herkomst, Satan is, vader der leugen. In hun boodschappen is de Bijbelse waarheid onwaar en achterhaald. 3. De mens moet in de visie van deze demonische wezens zijn eigen psychische en spirituele bekwaamheden ontwikkelen. We staan volgens hen op de grens van een totaal nieuw tijdperk in de evolutie der mensheid. De buitenaardse hebben de plaats van God ingenomen. Ze willen ons begeleiden naar een hogere vorm van bewustzijn. Het idee van een spiritueel hoger ontwikkelde samenleving heeft iets gnostisch in zich. De mens kan God worden. Je ziet dat in alle praktische godsdiensten en denkstelsels, zie je dat terug. De Satan wil ons wijsmaken dat hij niet onze vijand is, maar dat hij ons juist te hulp wil komen. Satan als engel des lichts. Beste mensen, u weet nu iets af van het UFO-fenomeen en uit welke duistere krochten dit verschijnsel stamt. Er is volgens mij geen onderwerp waar de fundamentele en belangrijkste vraag: was er schepping of was er evolutie? En de vraag of er een almachtige schepper bestaat die zijn schepping en zijn schepsel onderhoudt, zo pregnant naar voren komt als in dit verschijnsel. Daarom, met het woord van God in onze handen, mag ik u in alle bescheidenheid zeggen: wij weten beter. Ik dank u voor uw aandacht.